Goedemorgen.
Goedemorgen.
De vorige tijdshows die waren op verzoek van, om een thema een keer ter sprake te brengen. En dit is ook een verzoek om een keer iets te zeggen over karma. Ja, dus ik weet niet in hoeverre u dat bezighoudt, maar het is een fundamenteel boeddhistisch begrip. En ook, het is ook een begrip in het hindoeïsme. Het is in heel het oosten zo. Niet in taoïsme. En er zijn ook binnen het boeddhisme verschillende opvattingen over. Er zijn hele rigide opvattingen over, die bestaan ook. Maar allereerst, die bestaan in alle religies, in alle wereldbeschouwingen. Je hebt nu eenmaal overal rigide interpretaties en dogmatische. En waardoor het echt kristalliseert tot een, tot een kooi die je gevangen houdt. En er bestaan open visies. Denk bijvoorbeeld ook maar, daar heb ik er wat bij geschreven, omdat dat voor mij een fundamenteel thema is. De verschillende visies in het christendom. Enerzijds de hel, een eeuwige hel, wat een verschrikkelijke denkbeeld is. En waarvan ik nogmaals wil zeggen dat ik er diep van overtuigd ben dat een eeuwige hel niet bestaat. Sorry. Ik weet dat Masao Abi wel eens zei, al is er maar één enkel iemand in het universum die diep uit zijn hart niet kan aanvaarden dat er ook al was maar één iemand verloren is. Dan zal dat redden, want het is, hoe zei hij nu, ontologically and existentially van een andere orde dan oordelen, straffen en goed en kwaad. Er is iets wat daar haaks op staat en dat geldt hier ook. We kunnen praten over karma, dat kan deterministisch geïnterpreteerd worden, maar tegenover die strenge visie bijvoorbeeld van het christendom over staat de andere visie, apokatastasis pantoon. Het herstel aller dingen, inclusief van Satan, inclusief van alles, ook door theologen uitgedrukt. Het is helaas een minderheid, in de Russisch-Orthodoxe Kerk bestaat die visie wel degelijk. En ik moet zeggen, dat is ook mijn diepe overtuiging. Of je het nou christelijk of boeddhistisch bent, all must be saved, all will be saved. Dan een paar dingen nog over karma. Ik heb wel eens verteld dat een van zijn vaste termen, die ik vanmorgen trouwens nog in een gesprek met iemand hanteerde, als iemand met een vraag kwam, of met een impasse kwam, only go straight. Ga maar rechtdoor. Dat is trouwens ook een term uit een van de Koan teksten, uit het oude China, dat een monnik die raad krijgt. Only go straight. With don't no mind. Ja? En don't know mind, wat is Boeddha? Don't know, daar ging je zo echt bij zitten. Don't know, wat is karma? Don't know. En ik herinner me dat een keer iemand hem ook daar iets vroeg over, dat karma. En dat was een heel opmerkelijke opmerking die hij maakte. Wacht even. Ja. Iemand die zei, ik word door mijn karma, zo heb ik het gevoel, gewoon, ik voel mij alsof ik een steen wordt die rondgeslingerd wordt door mijn karma. Niet alleen van dit leven, van al mijn vorige levens. En dan zei ik, oh ja, maar dat komt gewoon omdat je dat koord aan de verkeerde einde vast hebt. Now it turns you. But you take it from the other side, you turn your karma. En het wil, je grootste nadeel zal je grootste voordeel worden. Je grootste handicap wordt je grootste kans. En hij zei er ook bij wat dat was. Je kunt het vergelijken met de weg van de deugd. Goed zo, jongske. En de weg van de genade. Hij noemde dat ook. Hè? De eindige mededogen van Kuan Yin. Of van Amida Buddha. Of Amitabha. Dat grenzeloze. Daar wees hij dan altijd op. Dat kun je ontdekken. En dat gaat voorbij aan alle visies over het karma. En zo is er ook bijvoorbeeld in onze eigen Chinese richting. De stichter van de Rinzai Chan. Die een keer opmerkt. In Records of Rinzai staat dat. Kort na zijn leven opgetekend, dat hij zei, ik heb in al die jaren waarin ik mediteerde en rondzwierf door kloosters in China, nog nooit één spettertje karma tegengekomen. Dat relativeert dus. Dus wees heel voorzichtig met die term. En allereerst laat u niet bang maken. Laat u niet bang maken. Rigide interpretaties zijn er nu eenmaal overal. Put it all down. Only go straight. With don't no mind. En vooral met een groot vertrouwen. Ja. Dan nog iets. Is er dan helemaal geen karmische werking? Ja, die is er. Goddank. En dat is de mooiste uitdrukking die ik daarvan ken. En die is van Shinran, de stichter van de zuivere landrichting in Japan. Maar het leefde diezelfde visie ook in China, daar komt het oorspronkelijk ook vandaan. Maar hij zegt daar iets zo indrukwekkends over. Hij zegt, hij heeft heel lang getwijfeld aan zijn eigen redding en aan... En u weet die beroemde opmerking van hem later, als hij die ommekeer meemaakt, als de goede al gered worden door hun deugdzaamheid, hoeveel meer dan niet de mislukte. Want het is voor hen, juist voor hen, dat Amida Boeddha de gelofte aflegt dat hij niet in het licht zal binnentreden als hij niet absoluut zeker is dat alle anderen zonder uitzondering ook er binnen gaan. En dan noemt hij specifiek nog één categorie. Laat ik zeggen, in de boeddhistische filosofie is dat de mensen die elke incarnatie dieper en dieper zinken en die laten zeggen, het ergste karma hebben. En dan zegt hij daar ook bij, de Ichantiki. Speciaal voor hen heeft Amida Boeddha, of vult u maar in, Kuan Yin, of de eeuwige moeder, of Prajnaparamita, die eeuwige gelofte. Hè? Die gelofte afgelegd voor alle leven, alle eeuwen, onpeilbaar diep als de oceaan. En dat zegt hij dus, als juist daarvoor zijn die afgelegd. En dan ontstaat bij hem die zekerheid. Dat is een zekerheid die je niet kunt bewijzen. Maar dat breekt dus door alle karma heen. En tegelijk zegt hij, dit is de grootste karmische werking die wij altijd vergeten als we over karma praten. Het wordt de grootste karmische werking, dat is de kracht van de gelofte. Die alles openbreekt. Juist dat steriele, dogmatische... karma-idee, wat zo vaak kan heersen. Dus, hij geeft er juist de meest bevrijdende visie aan. Er is krachtens de eerste gelofte, dat is de karmische gelofte, zegt hij. Dat brengt juist heel de werkelijkheid in beweging. En dat geeft een totaal licht op alle... Als iets karmisch werkt, is het de eerste gelofte. Ja? En ik geef toe, dat blijft maar stamelen, ook voor mij. Maar ik hoop dat u een beetje uit mijn passie begrijpt dat het echt... Dat is, ik heb ook heel lang daarmee moeten worstelen en ik heb mijn angsten en twijfels gehad, net als Kierkegaard, die letterlijk zegt, zoek de vertwijfeling. Want dan komt echt het diepe ontwaken als je eerst ook echt heel erg te pletter loopt op een ondoordringbare muur of de poortloze poorten of wat dan ook. Dan komt dat. Zo waar als ik hier zit. En dan heb ik hier een tekst die dit hele verhaal een beetje eigentijds maakt. Dit is allemaal natuurlijk mensen die vroeger geleefd hebben in een andere tijd, andere problemen. Laten we het houden bij de gelofte van Hisamatsu. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Agony staat er. Dat betekent het lijden of de doodstrijd en de bron ervan onderkennen. En de juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis moet voortgaan. Dat is echt een oproep. En zie dat ook tegen de achtergrond van de grote bezorgdheid van Hisamatsu over de ontwikkeling van onze samenleving. We hebben het over karma, oorzaak en gevolg. Ook al is het waar dat oorzaak en gevolg voorkomen uit diezelfde diepste bron die genade is. Genade, of hoe je het ook wil noemen, compassie, karuna. Tegelijk is het een feit dat het bedreigend kan zijn. En daar heb ik een tekst over die het eigentijds maakt. Ik weet niet of u de schrijver kent, even kijken. Yuval Harari. Kent iemand die?
Ja. Hij was met Adriaan van Dis op televisie. Met Adriaan van Dis heeft hem laatst geïnterviewd op televisie.
Oh, dat heb ik niet gezien.
Ja, dat was in De Wereld Draait Door, een speciale uitzending. Je kan het nog wel terugkijken ook.
Kan ik dat nog terugkijken?
Ja, altijd met...
Ik ben technisch heel onhandig, hoor.
Uitzending gemist, maar...
Als ik iets aanraak met knoppen en zo... Nee. Ik was vroeger, toen ik nog met mijn kinderen en mijn vrouw, die dan overleden is, al heel lang. We waren in Zwitserland en de kinderen hadden met die rits iets gedaan, die ging niet meer open en het plannen ging buiten. En in elk geval, Lisette, die kon dat zo een stukje openmaken en ik zei, ik zal het wel doen. En ik deed het. En gelijk is het helemaal mis. We hebben hem niet meer open gekregen. Ik heb hem met een mes hebben hem open moeten scheuren om naar binnen te gaan. Dus dan weet u dat. Ja. Dus dat is mijn karma. Daar moet ik het mee doen. Maar dit boek, wat ik dan wil noemen, daar staat op het einde iets in over onze situatie, waar Hisamatsu ook zo bezorgd over is. Hè. Hij zegt, wij beseffen het niet, maar wij zijn geconfronteerd met de mogelijkheid, de dreiging van een catastrofe die erger zal zijn dan wat in de Bijbel genoemd wordt de zondvloed. Dat is nogal wat, hè? En datzelfde geluid hoor je ook bij anderen. En u denkt aan de Club van Rome. Ik moet er ook bij zeggen dat er ergens iets in mij altijd een soort hoop is en een soort vertrouwen tegen alles in. Al kan ik dat niet zeggen van waaruit, dat is ook waar. Maar we moeten ook dit onder ogen zien, ook dit gevaar. En daar is een tekst over. Die is dus uit dat boek wat ik net noemde, van Noah Harari. Yuval Noah Harari. En vergeet niet te kijken dus naar dat televisieprogramma. Wij hebben te maken, wetenschap is tegenwoordig, lijkt tegenwoordig, komt samen in een allesomvattend en insluitend en gevangennemend soort dogma. Wat ons duidelijk wil maken, probeer duidelijk maken, dat organismen niets anders zijn dan een soort algoritme. En wetenschappelijk te verklaren. En dat het leven niks anders is dan, ik weet niet precies wat dat is, data processing. Dat is ook zoiets, denk ik, hè? Kent iemand die term?
Informatieverwerking.
Oh ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ik hoop niet dat ik nou helemaal door mijn mond val met al mijn talenkennis. Ja. En dan heeft hij een... Dan stelt hij ook nadrukkelijk zo zijn vragen. Zeg maar, dat zijn de koans die wij eigenlijk levend moeten houden en die precies mee te maken hebben met wat Hisamatsu zegt over onze tijd. Zijn, vragen hè, zijn levende organismen werkelijk alleen maar algoritme en is leven werkelijk alleen maar data processing, vraagteken, hè? Staat erbij. Tweede vraag, wat is het meest waardevolle? Wat is waardevoller? Intelligentie of awareness? Vergelijk het maar met het boeddhi. Awareness is veel meer dan bewustzijn. Hè? Awareness is, dat is een soort dieper, een weten van het hart. Ja? Zoals Hans Fortman het noemt, een weten van het hart. He, vanuit wat het boeddhisme dat noemt, ons oorspronkelijk gelaat of ons ware zelf. Wat naar boven kan komen door alle twijfel heen. En dan de derde vraag. Wat zal er gebeuren met de maatschappij, met de politiek en ook met het dagelijks leven van iedereen als non-conscious, onbewuste, maar hoog ontwikkelde, intelligente algoritme denken het beter te weten wat wij zijn dan wat wij zelf ten diepste zijn. En dat diepste is, en dat blijft, een mysterie. Dat is zijn vraag. Hè? Het is natuurlijk wat wetenschappelijk geformuleerd, maar het is wel dus de fundamentele koan waar we allemaal mee zitten en die dus te maken heeft met karma en nogmaals met het doorbreken daarvan. In die woorden van Shinran, de karmische werking van de eerste gelofte, die sterker dan alle andere karmische werkingen, dat doorbreekt En waarin gezegd wordt dat all must be saved, all will be saved. We gaan terug de stilte in.